Het thema is van de preek, Heer, doe het weer. Psalm 126. Dit is dus ook wat bij de zondagsschool gedaan wordt. Nu, een voordeel van het werken van zo'n rooster is dat je heel lang van tevoren weet waar je het over gaat hebben. Dus dan heb je ook heel veel tijd om je te verdiepen in je onderwerp. Dus had ik ook alle tijd om Psalm 126 in het Hebreeuws na te lezen. En vond ik allerlei leuke dingen, maar die zouden vooral boeiend zijn als je een klas hebt met studenten die Hebreeuws aan het leren zijn. En omdat ik zoveel tijd had voor voorbereiding, blijkt dat dit allemaal achtergrond is en niet nodig. Ik heb ook kunnen verdiepen in de achtergrondliteratuur en heb meer vragen dan antwoorden. Maar ook daarvan moet ik zeggen, ja, al met al is de vertaling van de nieuwe Bijbelvertaling heel erg goed gedaan. Heel erg goed geslaagd. Heer, doe het weer. En dan beginnen we met de vraag, met de opstelling, dat tranen komen voor de oogst. De winterspelen liggen achter ons. Dat is in Zuid-Korea. Ik heb daar niet zoveel van meegekregen, behalve als Joshua bij ons was, want hij houdt het helemaal bij. En dus heb ik gezien hoe snowboarders de lucht in gingen en dan uit de lucht gezuipt werden door de wind. Eigenlijk is het volstrekt onverantwoord om te snowboarden met zulke wind, maar goed. En bij elke wedstrijd was er een winnaar. En die winnaar ging soms uit zijn of haar dak. Er was een jonge dame. Die won in het, ik geloof dat het short track is. Ik heb geen idee wat short track is. Ik moet dat nog aan Joshua vragen. En toen zij dus binnenkwam, sprong ze alle kanten heen. Ze was dus helemaal happy. Ja, die winnaars, je hebt steeds winnaars. Maar toch, elke deelnemer die traint lang en die traint ook hard. En soms gaat het ook gepaard met blessures. Dat schijnt de gang te zijn voor voetbalspelers. Ze trainen totdat ze door hun enkels gaan. En onze Nederlandse chirurgen zijn expert op het gebied van het herstellen van enkels van voetballers. Omdat daar hun carrière en doelpunten kennelijk van afhangen. Maar ook in de sneeuwsport. Ik heb gelijk meegekregen dat een Amerikaanse skikampioene, die heette geloof ik Von. Die is een keer te pletten gegaan en dat ze ooit weer kan lopen is de wonder. Maar ze skiet weer en dat schijnt zo te gaan. Maar met alle training kan er toch maar één winnen. En zo'n winst, dat levert toch wel een herinnering op. Zeker voor de persoon. Tranen komen voor de oogst. Maar herinnert u zich ook wel eens tops in uw leven? Wat zijn voor u topherinneringen? Denk even na, wat zijn de dingen die eruit springen? Niet uw geboorte, want daar was u wel bij, maar dat ligt een beetje verder terug. Het kan zijn diploma-uitreikingen. De smeerdiploma, de schoens, de vetendiploma, hoewel met de moderne schoenen heb je geen veters meer nodig. Heel belangrijk zijn wel de zwemdiploma's, waarin dan rondgewandeld wordt en gezongen wordt. En dan krijg je dus ook de middelbare school en andere diploma's kunnen ook toppunten zijn. Maar op een totaal ander gebied. Het kan ook zijn toen u tot bekering kwam. Toen u kwam van dood tot leven. Een nieuw begin in uw leven. En er zijn ook al meer ervaringen. Uw doop, dat is voor sommigen ook een zeker voor mij ook een toppunt in mijn leven. Dat je dus besloten hebt, het oude leven ligt achter mij. Daarvan getuig ik. Iedereen mag het weten. Een huwelijksluiting, dat herinner ik nog steeds. Liefst één in je leven, als dat mag vergund zijn. Maar na elke top gaat het leven weer verder. Je denkt het kan nooit beter. Nou ja, het kan soms beter, maar daarna heb je toch ook weer een afdaling. Ik herinner me toen ik een prijs in ontvangst nam en mijn begeleider was daarbij. Dat was professor Dr. Sap. En die zei van geniet van dit ogenblik, want ook dit gaat voorbij. En dat klopte wel, het ging ook wel voorbij. Ik bedoel, een dag later was het al voorbij. Op dat moment was het wel in zoverre bijzonder, toen ik besefte dat een van de andere kandidaten van de Universiteit Leuven was. Toen dacht ik, nou, dan is het wel bijzonder. Ja, dat is meer dan bijzonder. Maar toch, het leven gaat dan ook voorbij. En toch, wij mogen steeds meer van God verwachten. En daartoe gaan we ook lezen Psalm 126. Bij Psalm 126 staat erbij dat het een pelgrimslied is. Oude vertalingen spreken dan van een lied van treden. Maar we keren wel even terug naar de vertaling pelgrimslied. Dat is wel een correcte vertaling. In zoverre dat de Israëlieten gingen 3 keer per jaar, soms was het 1 keer per jaar met Pesach, naar Jeruzalem, naar Zion, Zion is Jeruzalem, naar de tempel. En daar hadden ze een feest. Dus we zouden ook kunnen vertalen met een feestgangerslied. Maar ja, dan denken de mensen in België dat het carnaval is en dat was het nou net nog niet. Hè. Ik bedoel, het was wel naar de kerk gaan. Hè. Een nadeel van pelgrimslied is wel dat in de late middeleeuwen hadden we wel pelgrimstochten, maar die waren om vergeving te verdienen. En dat deden de Israëlieten het niet om. Ze gingen omdat ze het volk van God waren en ze gingen een feest vieren en ze hadden nog barbecue toe. En het was ook heel erg gezellig. Maar goed, wij lezen dus eerst deze psalm. Toen de Heer het lot van Zion keerde, was het of wij droomden. Een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich. En toen zeiden alle volken, de Heer heeft voor hen iets groots verricht. Ja, de Heer had voor ons iets groots verricht. We waren vol vreugde. Keer ook nu ons lot, Heer, zoals uw water doet keren, wederkeren in de woestijn. Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven. Deze psalm begint eigenlijk in een omzien in dankbaarheid. Daarbij neem ik aan dat de vertaling in verleden tijd de voorkeur heeft. Er zijn andere gedachten, maar en alles is denkbaar met gedichten. Maar er wordt hier omgezien in dankbaarheid. En teruggekeken wordt naar de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Jeruzalem was vernietigd, de tempel was vernietigd, de koning was weggevoerd, die was al eerder weggevoerd trouwens, alle belangrijke mensen waren weggevoerd en het leek alsof er van Israël nooit iets meer terecht zou komen. Maar toen kwam koning Kores van Perzië en hij liet iedereen naar huis gaan. Moet ik er wel bij zeggen dat niet zo gek veel Israëlieten gingen terug. Het was een kleine aantal. Ten tijde van Jezus had je meer mensen in Babel als dat je in Israël had. Begrijpelijk misschien, omdat Babel was net zoiets als Amerika. Dat was welvarend en rijk. En Israël, dat was zorgwekkender. Er gingen wel priesters terug, want ja, die konden verwachten een nieuwe tempel. Dat is hun ding, de tempel. Er gingen beduidend minder levieten mee terug. Want de tempel sprak hun niet zo aan, want ze hadden het beter in Babel. Daar was toen ook een Joodse familie die bankiers waren. En die waren rijk. Ik zou kunnen zeggen de Rothschilden van hun tijd. Maar in ieder geval, ze keren terug en Zion, dat is, zullen we zeggen, Jeruzalem. Zion is een van de heuvels waarop de stad Jeruzalem gebouwd is. Het is denkbaar dat er eerder een Zion was in het verre noorden, want er is een psalm die spreekt van Zion in het noorden en dat is dus Jeruzalem niet. Maar als deze Zion een woonplaats is van God en God woont in Jeruzalem, dan is Jeruzalem Zion en Zion Jeruzalem. Dus Zion is de stad Jeruzalem verwoest, maar nu kon het weer bewoond worden. En ook de tempel kan herbouwd worden. En dit is ontzettend belangrijk. Het leek een droom. Je zou het kunnen vergelijken met de bevrijding van Nederland in 1945, toen wij dus de Tweede Wereldoorlog wonnen, hè, dat begrijpt u. Dat heb ik zelf niet meegemaakt, want ik ben in 1948 geboren. Maar zo ongeveer één keer per jaar, dan zijn er weer bij rond de bevrijdingsdag toch wel films. En dan zie je de vreugde van de mensen, als de Canadezen binnenkomen rollen, dat is ook wel helemaal voorstelbaar. Of, wat we zelf hebben meegemaakt, de val van de Berlijnse muur in 1989. En daarvan zullen de meesten wel van ons wel filmbeelden kunnen herinneren die we toen live zagen, toen die muur omver gingen. En toen binnen de kortst mogelijke tijd weer in Duitsland was. Voordat de muur viel was er wel een grapje. Nou ja, een grapje. We houden zoveel van Duitsland dat we blij zijn dat er twee zijn. Maar, nou ja. Goed, in ieder geval, de vreugde toen laat zich ook voorstellen. Of ook de eigen bekering. Maar na tops heb je dips. De ballingen kwamen terug, een wonder. Maar de stad was een puinhoop. Helemaal kapot. En ook de tempel. En er waren tegenstanders alom. Pogingen om de tempel te herbouwen liepen op problemen. Pogingen om de muur te bouwen liepen ook op problemen. Ja, ze hadden de plaatselijke overheid tegen zich. Ja, die wilden ze niet. Dus kortom, heel veel tijd, heel veel problemen, misoogsten, weinig mensen. Ja, en dit kan ook herkenbaar zijn, want na een zegening kan er ook een dip zijn. Je kunt zeggen een aanvechting, een probleem, een ziekte, ontslag, andere problemen. Wat dat betreft is het leven ook dat je soms ook wel tegenslag hebt en kunt krijgen. Wat nu? Wel, de psalmist zegt eigenlijk een gebed, keer ons lot. En hij spreekt over water in de woestijn. In de woestijn heb je waddies. Nu, een waddie is eigenlijk een rivierbedding. En die rivierbedding is droog. Als het droog is, dan is er gewoon geen water. Maar als de sneeuw in de bergen smelt, of er komt regen, dat komt ook wel eens, dan loopt die bedding helemaal vol met water. Het is niet zo'n waddie is niet een plek om te kamperen. Want als je dat doet en ergens in de bergen ver weg is er opeens een wolkbreuk, dan kun je zelf weggespoeld worden, dan kun je verdrinken in de woestijn. Klinkt een beetje te gek om water te zijn, maar het gebeurt wel. Dus je moet niet in zo'n waddy kamperen, je moet aan de kant zitten. En ook als het droog is, dan zou je door graven soms wel een beetje water kunnen vinden. Maar ook nu is het Heer, u bent Heer van de zegen, u bent Heer van de regen. Keer ons lot zoals u water geeft in de woestijn als er wolkbreuk is en als het is. Pas als er regen valt in de bergen stromen ze vol. Zo bidt de psalmist, laat er na droogte weer water komen, leven, verfrissing. Van God hangt het af. Maar niet alleen. Zaaien gaat vooraf aan oogsten. Dat was te zien. Je moet eerst zaaien en dan komt de oogst. Er is een flauwe grap van een man die bad en die zegt van Heer, geef dat ik de loterij win. Ik weet niet precies welke loterij, maar goed, dat doet hij ertoe. En toen zei de Heer, tegen die man, ik zou je wel willen helpen, maar je moet wel een loodje kopen, want anders dan lukt het niet. Dus we kunnen bidden, maar er zijn ook dingen die wij zelf te doen hebben. Dit geldt voor moestuintjes, die moeten in water gebracht worden en dan in plantjes. Joshua heeft zich weer verdiept in wanneer je wat gaat planten en zo en is daar weer helemaal mee bezig. Maar dat geldt zeker ook voor ons leven met God. Maar hoe kunnen we zaaien? Wel, er zijn dingen die wij kunnen in onze tijd. We kunnen allemaal lezen, de een beter dan de ander. We kennen allemaal tenminste Nederlands, dat is al heel wat. Maar als u geen Nederlands zou kennen, maar Zeeuws of Gronings of Overijssels. We hebben een Bijbel in al die vertalingen. Die zijn er. En dus bidden en Bijbel lezen, dat kunt u doen voordat alles misgaat. Als dingen misgaan, dan schijnen mensen heel snel te kunnen bidden. Er is een Of een grapje is, weet ik niet. In de loopgraven zijn er geen atheïsten. Ja, dat zou kunnen. Maar ja, voordat je in de loopgraven komt, kun je ook bidden en Bijbel lezen. En als je dat dan doet, dan kan de Heilige Geest te binnen brengen wat je kennis van hebt genomen. Dan kan het je ook verhinderen dat je valt in alle mogelijke dwaalleringen en valse gedachten die gewoon voorkomen worden als je kennis neemt van de hele schrift. Wat kun je nog verder doen? Nou, samenkomend medegelovigen. Christen zijn, we hebben een persoonlijke leven met God, maar je bent niet alleen. Je bent nooit alleen. Je bent samen met anderen. Geloven doe je niet alleen. Als we kijken naar het Onze Vader. Onze Vader, onze is meervoud. Het Onze Vader bid je met anderen samen. Want het is niet alleen jouw vader en de rest, dat is niet belangrijk. Nee, we zijn samen. En dus ook waar mogelijk, kunnen we ook getuigen. Als we terugdenken aan de vorige eeuw. In deze eeuw zien we de heropkomst van China als economisch en politieke macht. En China is groot, met heel veel mensen, heel veel productie, dat is bekend. En eigenlijk was China altijd al groot met heel veel mensen. Er gingen ook veel mensen dood, maar goed. Maar tot aan de 18e eeuw zou je kunnen zeggen, de wereldgeschiedenis was de geschiedenis van China. Pas toen kwamen westerse mogendheden met de met hun militaire macht. En kwam er een tijd van vermindering van China's mogelijkheden. De opiumoorlogen, daar hebben we gelukkig geen deel aan gehad. Maar de Britten die wilden heel graag handel drijven met China. Maar ja, wat hebben de Chinezen nodig? Nou, eigenlijk niets. Nou, toen bedachten de Britten, als we nu opium maken in Indië, dat exporteren we naar China. En dan, dat is een markt die zich gewoon vermenigvuldigt. Hè? Nou, de Chinese overheid wilde dat stoppen, maar ja, de Britten geloven in vrijhandel. Dus ze hebben 4 oorlogen gevoerd om opium in te voeren in China. Ondertussen, met de concessies die de koloniale mogelijkheden kregen, poorten in China, kwamen ook zendelingen. Maar dan heb je al een nadeel. Het lijkt een voordeel. Je komt aan in land waar je eigen regering troepen heeft. Je bent helemaal veilig, daar kan je niets overkomen. En als je iets overkomen, nou ja, dan de wraak van jouw regering, dat ligt er dan niet om. Dat lijkt een voordeel. Maar het nadeel is dat de Chinezen zien jou, blanke duivel, whatever, als een deel van de import van opium dat het land vernietigt. Het was geen voordeel. En dan moet ik denken aan een Hudson Taylor. Die kwam en hij bleef niet in de kustgebieden waar het zo veilig was. Hij ging het binnenland in. China Inland Mission, het inlandse zending van China. Hij wilde in elke provincie van China zendelingen hebben. Maar van die zendelingen verlangde hij dat ze Chinees leerden. En dat ze in Chinese kleding gingen. Chinese kleding was trouwens veel handiger dan westerse kleding. Maar dat dachten de westelingen niet. En hij zette zelfs vrouwen in. En dat ging heel erg goed. En daar had ik een reden voor. Want als een vrouwelijke zendeling, een Britse, samen optrok met een Chinese godsdienstleraar, dan zagen de Chinezen de Chinese man als de leider. En dus wilden ze luisteren. Maar als nu een Britse man mee was, ja, dan was de Britse man de leider en de Chinees was dan gewoon de coolie, de dienstbode. En zo heeft Justin Taylor gedaan wat Jezus ook deed. Het woord is vlees geworden. God de Zoon kwam niet naar beneden in een flits van licht. Zo van, nou hier ben ik dan. Hè. Nee, hij kwam als een baby, hij kwam als een mens. Hij wandelde rond op sandalen. Hij liet zijn haar 1 keer per maand knippen, zoals al die Joden dat deden. Hij, de incarnatie, zijn beide mensen. God die beide mensen wil zijn. Zo waren de zendelingen en van Hudson Taylor, die moesten bereid zijn om met beide Chinezen te zijn. En zo hebben ze ook kunnen zaaien. Zo hebben ze ook mensen kunnen bereiken. En zo zijn ook sommigen overleden. Er waren ook ziekten, er waren ook andere dingen. Zo is het ook mogelijk om te zaaien. En dan is het ook zo dat als je oogst zonder te zaaien, is het omdat een ander heeft gezaaid. En er zijn gebieden in de wereld waar opwekkingen zijn, maar ook waar in het verleden zendelingen vrij snel doodgingen. De geschiedenis van ziekten is een boeiende, een beetje macaber ook wel, geschiedenis. Maar in Afrika was er een tijd dat in heel veel gebieden van Afrika als blanke ging je vrij snel dood. Want er waren ziekten en er waren geen middelen tegen. In West-Afrika, de mensen die daar geboren zijn, hebben een weerstand voor een bepaalde vorm van malaria. Dat kwam goed uit, alleen het bevorderde wel de slavenhandel. Want die slaven, die tot slaaf gemaakte mensen in Amerika, gingen dan niet dood aan malaria. Misschien aan gele koorts, maar dat was een betere investering. Dus als we terugkijken naar een zending in bepaalde tropische landen, dan zien we heel veel graven. Maar we zien nu ook, opwekking en plaatselijke mensen die hun werk doen. Maar ook als je zaait zonder te oogsten, dan is het zo dat een ander kan oogsten. Nu, wij als gemeente hebben in onze geschiedenis heel veel gezaaid en ook al geoogst. De Heere God is goed en blijft goed. En wij kunnen ook nu nog zeggen dat we uit willen zien naar wat Hij nog meer wil doen en kan doen. Laten we dan bedenken dat we kunnen bidden, Heer, doe het weer. Dit was het gebed van de psalmist. U heeft de ballingschap ten einde gebracht, de terugkeer mogelijk gemaakt, de herbouw van de tempel. Maar ja, u kunt nog meer doen dan dat. En dan mogen we ook al biddend openstaan voor de correctie die God ook geeft. Want dat is er ook. Ik heb het gehad over de val van de muur, de hereniging van Duitsland. Dat was een toppunt. Maar ik heb ook in de afgelopen vakantie, we zijn naar Münster geweest, en heb ik ook een korte geschiedenis van Duitsland gelezen. Nu, het voordeel van een korte geschiedenis is dat het kort is en de hoofdlijnen weergeeft, door een Brit geschreven. En die wijst erop dat Germania is een woord bedacht door de Julius Caesar. Maar goed, later zijn de Germanen maar Germanen geworden. Maar dat de eenwording van Duitsland in 1871 kwam doordat Pruisen de leiding nam. En Pruisen wilde altijd al in het oosten uitbreiding en Polen wegruimen. Dat is misgegaan in de Eerste Wereldoorlog. Maar de Eerste Wereldoorlog heeft eigenlijk ook geleid tot de Tweede Wereldoorlog. En dan is er, soms zijn er dingen die zorgwekkend kunnen zijn. Toen Hitler-Duitsland door een stemming aan de macht kwam, niet de absolute meerderheid, maar toch vrij veel. Het is zo dat 83% van de protestanten stemden voor Hitler. 83% van de protestanten, hoe diep hun geloof was, maar ze stemden voor Hitler. En 17% van de katholieken. En die protestanten zaten trouwens in het oosten, dus whatever. Dus dan denk je van we moeten wel waakzaam zijn dat we niet onszelf misleiden in dingen waar we voor of tegen zijn. Er zijn patronen die kunnen werken. En ook als we gered, behouden, bekeerd zijn, dan kunnen we soms blind zijn. Dus dan moeten we bidden, Heer, doe het weer, maar open ook onze ogen waarin wij in de weg staan. Door wat wij doen of wat we of hoe we dingen doen. Maar zo kunnen we toch ook zaaien. En soms is dat ook gepaard met tranen. Dat kan. Er kunnen tranen zijn om kinderen. Maar God vangt onze tranen op en doet ze in zijn fles. Hij kent ze. En hij geeft ook uitkomst. Op zijn tijd, op zijn wijs.